Elfie, ga je geen boek ton deuren geven? Goedenavond. Ik stel voor dat we stilletjes aan starten met de gemeenteraad. Voor ons zijn er twee personen verontschuldigd, Hans de Lameure en Lies de Lameure. Zijn er vragen bij het einde van de gemeenteraad?
Ja, Ria, er zijn twee vragen nog voor de kant van Som. Maar we hadden wel nog een bezwaar tegen de agenda voor vanavond. En dan zouden we dat graag even willen toelichten, namelijk voor punt 5.
Voor punt 5.
Punt 5 vinden wij een punt eigenlijk dat absoluut niet rijp is om vanavond al te bespreken. En we zouden ook wel een voorstel om dat dan straks van de agenda weg te halen, want u kent het dossier uiteraard. Dat is niet onbesproken. Er zijn ook zeer veel negatieve adviezen en bezwaren tegen ingediend. En nu krijgen we eigenlijk een dossier voorgeschoteld daar waar nog heel wat haken en ogen aan hangt, om niet te zeggen dat het niet af is. Het staat er ook met zoveel woorden in. Aangezien dat de termijn te kort was om dat bijgestuurd plan, wat dan meer dan wenselijk zou moeten zijn gezien de opmerkingen en de negatieve adviezen, hebben we daar geen tijd voor om daar nota van te nemen. Dus er wordt eigenlijk gewoon gevraagd aan de gemeenteraad, beste collega's, om hier gewoon blind een dossier te behandelen, eigenlijk waarvan dat we niet weten wat de uiteindelijke inhoud gaat zijn. Het is een merkwaardige omschrijving. Als daar staat dat de gemeenteraad moet het project dus beoordelen zoals het voorligt, zonder gewijzigde projectinhoud. Dus dat is blind varen. Daar kunnen we absoluut niet mee leven. Nu, het gaat over de wegenniswerken hier en uiteraard gaat het ook over de omgevingsverhuining op zich. Maar dat zijn hier in deze wel degelijk gekoppeld. Je zou kunnen zeggen, we kunnen een aantal bezwaren meenemen in het besluit, zoals het voorstel ook is. Maar die moeten wel voldoende precies zijn en niet een essentiële kant van de zaak en van de aanvraag ook veranderen. Nu, dat is hier wel degelijk het geval. Die zijn absoluut niet precies. Ik citeer nog een keer een zin. Er staat in, er zal voorafgaand aan de uitvoering van de werken een rioolinspectie moeten worden uitgevoerd van de ingekokerde beek. Ja, en dan, als dat onderzoek dan negatief is, of dat de problemen opduiken, vervalt dan de omgevingsvergunning. Dus dat zijn allemaal zaken waarvan dat we denken eigenlijk dat het nu niet moment is eigenlijk om dat al reeds op de agenda te zetten. Maar collega's, het is ook een beetje aan de andere kant van de tafel eigenlijk. Het is toch wel God geklaagd eigenlijk dat we nu als gemeenteraad een dossier krijgen dat wel eens en eens niet af is, onder druk van een verkavelaar eigenlijk, die zelf veel te laat was en nog wel profiteren van een decreet dat net veranderd was. Dat wij nu gedwongen zijn eigenlijk om iets goed te keuren waarvan dat we het einde nog niet zien. Er zijn er ook heel wat bezwaren geweest, bijvoorbeeld over mobiliteit. Daar staat er, we kunnen eventueel overwegen om een studie daar rond te doen, als het er al is. Dus dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Dus eigenlijk samengevat, we zouden eigenlijk dat punt, de stemming vragen om dat punt te verdagen, omdat het niet af is. En ik kan u nu al meedelen, mocht het dan toch zo uitdraaien dat het op een agenda staat, dat wij met de fractie voor dat punt, voor punt 5, de zaal gaan verlaten.
Oké, bedankt. Ja, Sophie. Dus Johan Som had anders nog twee vragen.
Ja.
Na de gemeenteraad. Ja,
okay. Drie. Drie.
Drie, ja. Ja, ja, Sophie, alsjeblieft.
Voor ons één vraag op het einde, maar ik wil ons ook graag aansluiten bij de mening van de collega. Ik denk dat het van weinig respect voor deze vergadering of voor deze raad getuigt om op dergelijke manier een dossier dat zo gevoelig ligt in onze gemeente, dat zo van belang is, om dat eigenlijk op die manier hier te berde te brengen en dat ook nog zomaar te durven doen. Dat is niet dat wij hier zitten, ja. Ik weet niet, voor Piet Snot of zo, om hier een keer gewoon ons gedachten te zetten over iets dat er eigenlijk toch niet gaat zijn. Hè. Dus ik vind dat het hoogst onrespectvol is om het nog maar te durven te agenderen. Dus wij gaan ons als fractie volledig aansluiten bij de collega.
Oké, Ria?
Ik heb vier vragen. En ik sluit mij ook aan bij de collega's Sophie en Johan om de zaal te verlaten dan.
Ja, oké. Dank u wel. We gaan eerst de agenda aanvatten en ik ga dan bij punt 5.
Nee, het voorstel was van eerst te stemmen over het al of niet op de agenda houden. Hè. Dus dat is hetgene dat we in eerste orde moeten doen.
Ja, oké. Okay. Dan stel ik voor dat we eerst de gemeenteraad een tiental minuutjes verdagen. Ik ga eerst overleggen met mijn fractie. We gaan even stoppen bij mijn bureau. Goed, oké, bedankt. Dan gaan we eerst stemmen over het punt dat gevraagd wordt door SOM en waarbij N-VA en OpenVLD zich aansluiten om punt 5 van onze agenda, dus de goedkeuring van de wegenis van de verkaveling aan de Mosselstraat en de Nieuweveldstraat, om dit punt te verdagen vandaag op onze agenda. Ik vraag daar de stemming over. Ja, is verdagen.
Ja.
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 Nee.
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 Nee. En dan gaan we over tot ons eerste punt van de agenda. Goedkeuren van de jaarrekening 2022 voor de gemeente. En eigenlijk ook voor het OCM, de kennisname daarvan. Dus met mail van 17 oktober 2023... werd de goedkeuring van de jaarrekening 2022 gemeente en OCME Lichtervelde overgemaakt door het agentschap Binnenlands Bestuur van Vlaanderen. Het nazicht van dit beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot enkele technische bemerkingen. En daarom wordt gevraagd aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de goedkeuring van onze jaarrekening 2022. Punt 2, vaststellen van de lijst van de toelagen voor het dienstjaar 2023. Dus beste collega's, bij dit punt is de lijst toegevoegd die jaarlijks wordt vastgesteld. Dat is de lijst van verenigingen die een toelage van de gemeente ontvangen, die niet aan de hand van een subsidiereglement worden toegekend. En daar wordt dus gevraagd, dus het inlichtingenformulier is ondertussen al aan de verenigingen toegestuurd. En de vraag is, zijn daar vragen, opmerkingen, bedenkingen bij de lijst van de toelagen die hierbij gevoegd is? Gabriel? Ja, Gabriel.
Ja, wij met SOM proberen altijd zich te herhalen dat verenigingen recht zouden moeten hebben op een toelage die effectief hun werking ondersteunt en versterkt. Nu zijn sommige bedragen dermate laag dat men zich kan afvragen wat de toegevoegde waarde is. Meer investeren is al langer een vraag van SOM. En bovendien herhalen we nog ons voorstel om te werken met reglement eerder dan met ad hoc tussenkomsten. Het kan voor jeugd, het kan voor sport, het kan ook voor cultuur. Het moet dan ook kunnen voor de andere toelagen. En er is ons ook nog iets opgevallen dat het folklorecomité ontbreekt in de lijst. Is dat een vergetelheid? Dat is onze vraag.
Nee, dit is geen vergetelheid. Misschien wil de voorzitter van het folklorecomité daar wat aan toevoegen. Als u dat wel, Dios. Dus
ja, u zult er misschien binnenkort van horen, maar het folklorecomité stopt eind dit jaar. We hebben in juni contact opgenomen met het Schepencollege om dat te laten, om dat te laten weten. En we hebben ook aan hen gevraagd of zij de mogelijkheid zien om een of andere vervangingsprogramma te voorzien of een groep mensen die dat eventueel wel ziet zitten. Die groep die dat eventueel wel op een of andere manier wil verder zetten, kan beschikken over onze kassen.
Dit geeft onmiddellijk de nodige toelichting, denk ik. Als daar verder, wij nemen zeker kennis en akte van jullie bekommernis, maar wij vragen hoe dan ook aan de gemeenteraad om deze lijst, om daar akkoord mee te gaan en die goedkeuren.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Punt 3. Goedkeuren voor de Bollestraat. Goedkeuren van een verkoop van een stuk grond wat betreft een verlaten weggedeelte. Dus collega's, u heeft het kunnen lezen. Dit is een dossier dat ondertussen zijn of haar eerste communie gedaan heeft. Dus in mei 2011 vroeg SAPA om een perceel grond aan te kopen, een stukje verlaten weggedeelte van de Bollestraat, dus ten einde hun toegangsweg er te kunnen organiseren. En wij hebben toen opdracht gegeven om de nutsleidingen te verplaatsen. Na de verplaatsing van die nutsleidingen werd opdracht gegeven tot opmeting van het perceel, dat is in juli 2014. En het opmaken van een ontwerp notariële akte om voor te leggen aan de gemeenteraad werd toevertrouwd aan notaris Loontjes uit Isegem. Dat dateert van oktober 2014. En ondertussen heeft de naamloze vennootschap Remy Klaes Aluminium bijgestaan door notaris De Klerk met mail van 8 november 2023 een ontwerpakte bezorgd. Dus aangezien dat een dossier is dat eigenlijk al een aantal jaar aansleept, het is zo dat de verkoopprijs voor 162 vierkante meter de ronde som van €13.000 bedraagt. En de vraag is aan de gemeenteraad om zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van die 162 vierkante meter grond aan de naamloze vennootschap Remy Klaes Aluminium en ook de goedkeuring te verlenen aan de ontwerpakte. En dan kan die akte namens het gemeentebestuur ondertekend worden door ikzelf en door de algemeen directeur. Zijn daar vragen of bedenkingen bij? Sofie, alstublieft.
De enige vraag die ik had, en niet een ronde op zich, maar vraagt dan ook een aanpassing aan in het kader van het decreet gemeenteween. Want eigenlijk is dat een verandering, een stukje gemeenteweg die dan stopt te bestaan of zie ik het te groot of te klein?
Daar moet ik nu eigenlijk advies vragen aan onze algemeen directeur.
Ja, gezien de termijn die verlopen is, is dat eigenlijk al ingepalmd van 2014. En gaan we ervan uit dat dat eigenlijk al overgedragen is en uit te wegen is verdwenen vanaf dat moment.
Ja, dus,
dat we geen nieuwe rollijn moeten opmaken voor de Bollestraat.
Ja, oké. Okay. Ja.
Goed. Ja, als daar geen verdere vragen over zijn, dan vraag ik de goedkeuring hiervan.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 4. Sportcentrum Gilbert de Smet. Goedkeuren van de aankoop van een woning. Dus beste collega's, u weet dat daar één woning was. De woning gelegen burgemeester Kallewaardlaan 78. Dat is de woning naast de fietsbiep. De woning die eigenlijk aansluit bij de tennisterreinen. U weet dat we de woning daarnaast waar de fietsbiep gelegen is, dat die ondertussen eigendom is van de gemeente. Ook het stuk grond ernaast, destijds een stuk grond van Marcel Hovare en zijn vrouw, hebben we een aantal jaren terug aangekocht. Eigenlijk was die woning, die nummer 78, nog het enige stuk dat eigenlijk ontbrak in de gordel die rond ons zwembad en ons sportcentrum ligt. Die woning werd nu te koop aangeboden. En de vraag is aan de gemeenteraad of de gemeenteraad akkoord is dat wij dat goed ondergans aankopen. Dat is een woning met een oppervlakte van 1 are 94 centiare, die op dit moment nog eigendom is van de echtgenoten Goed 3 Gadijnen. En daar wordt gevraagd om het goed aan te kopen tegen de prijs van €75.000 onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp. Akte. Die prijzen zijn bekeken door de onderhandelaar van de WVI en wij zouden heel graag overgaan tot de aankoop van deze woning met uw goedkeuring die momenteel zal gebruikt worden als opslagruimte voor de tennis. Men gebruikte al die garage, maar nu zou een stuk van de woning ook voor de tennis als opslagruimte kunnen gebruikt worden. Zijn daar vragen over? Ja. Thijs?
Ja, het is inderdaad een prima opportuniteit, maar onze vragen zijn ook toekomstgericht. Dus je zegt, momenteel kan het gebruikt worden als opslagruimte voor de tennis. Wat zijn de langere termijn plannen? Bijvoorbeeld, zijn er nog verdere uitbreidingsplannen voor het sportplein? En nog een bijkomende vraag, is dan de bedoeling dat dat ook ontwikkeld en uitgebaat zal worden door Faris, of blijft dat door de gemeente zelf?
Goh, daar ga ik misschien het woord geven aan Scheem van Sporty.
Op lange termijn naar het sportcentrum zijn er nog geen concrete plannen. Het is wel zo dat het ideaal ideaal gelegen is om de eigendom van de gemeente af te bekenen, als dat daar nu bij hoort. Qua uitbuiting is het een overeenkomst met de gemeente dat zij hebben voor het gebruik van het huis als opslagplaats.
Maar er zijn nog geen verdere plannen voor na de opslag. Het is voorlopig gewoon een opportuniteit die je aangeeft.
Het is wel gestipuleerd als wij het nodig hebben dat ze het moeten laten liggen.
Ja. Ja,
maar dat zou wel echt ook wel iets, en als er daar iets gebeurt, iets voor de tennis zijn, hè, in die hoek.
Ja. Ja. Oké, dank u wel voor de uitleg.
Sophie, was er nog een vraag?
Ja. De vrouw was in dezelfde richting. Dus okay. Zij is beantwoord.
Ja, oké. Dank u wel. Dan vraag ik de goedkeuring voor de aankoop van dat onroerend goed.
Ja.
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 Ja. Punt 5. Goedkeuring van de wegenis van de verkaveling aan de Mosselstraat en de Nieuwe Veldstraat. Dan geef ik het woord aan de schepen van openbare werken voor de toelichting van dit punt.
Oké. Het gemeentebestuur ontving een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning van Hiboma NV tot het realiseren van een woningbouwproject met 77 woongelegenheden en de aanleg van nieuwe wegenis met aanhorigheden en het plaatsen en exploiteren van een nieuwe elektriciteitscabine. In het dossier die voorlag voor deze vergadering vind je de resultaten van het openbaar onderzoek over die omgevingsvergunningaanvraag. En we vragen in dit punt de kennisname en het akkoord over het voorstel tot behandeling van die elementen die ook betrekking hebben op het wegentracé. Dus voor alle duidelijkheid, dat is ook de reden waarom we hebben besloten om niet te verdagen. Het gaat over een beslissing over het wegentracé, maar niet over een beslissing over de volledige aanvraag. Die volledige aanvraag wordt onderzocht door onze dienstomgeving. Dus wij vragen om het tracé goed te keuren, niet de volledige aanvraag. Ja, het tracé hebben we nodig om verder te gaan onderzoeken. Op basis van de bezwaren en overleg met de partners die advies mochten geven, is er voorgelegd aan deze gemeenteraad om dit tracé met beperkte voorwaarden ook over te nemen. En dit zal ook in het college op die manier meegenomen worden bij de beslissing. En die beslissing zou genomen worden op 4 december. Het gaat over voorwaarden in verband met de gracht gelegen aan de percelen tegen de Mosselstraat. Die gelegen is op mogelijk toekomstig privaat domein en we willen die verstevigen om het behoud te verzekeren tijdens en na de bouwwerken. Om afwatering te blijven garanderen op lange termijn dient ook aan de rand van de gracht, licht verzonken ten opzichte van het openbaar domein, een slikker geplaatst te worden. Er zal voorafgaand aan de uitvoering van de werken een rioolinspectie moeten gebeuren aan de ingekokerde beek vanuit de Nieuwe Veldstraat tot de eerste put in de Haaiperstraat. De voorwaarden die Fluvius oplegt moeten worden gerespecteerd. De voorwaarden vereist in functie van huisvuilophaling moeten gerespecteerd worden. Dat de doorsteek ter hoogte van het pleintje wordt gevraagd om aan te passen van 3 naar 4 meter... er zijn enkele keerpunten ter hoogte van enkele loten waar men vraagt om de wegenis iets verder door te trekken om het keren te vergemakkelijken. De toegangsweg via de Mosselstraat tot het project wordt gevraagd om nog 45 centimeter te verbreden. De eventuele toekomstige ondergrondse ophaling moet mogelijk gemaakt worden en daarvoor moet er ook een boom verdwijnen op het plan. En er is dan ook nog een voorwaarde van de provinciale dienst waterlopen, waar er een verhoging van het overstortpeil met 5 centimeter wordt gevraagd. Dus al deze voorwaarden worden opgenomen in het besluit in verband met dit dossier. We vragen dus om de resultaten van het openbaar onderzoek voor deze omgevingsvergunningsaanvraag ter kennis te nemen en akkoord te gaan met het voorstel tot behandeling van de elementen die enkel betrekking hebben op de zaak der wegen. Ja, dank u. Samen.
Dus als ik het goed begrepen heb, komt het regenwater niet naar het centrum?
Nee. 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 Het gaat richting Nieuwe Veldstraat en op die manier een akkoord te maken. Ja.
Als er geen vragen of bedenkingen meer zijn, dan vraag ik aan de gemeenteraad om 3 artikelen goed te keuren. Artikel 1. De resultaten van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag ter kennis te nemen en akkoord te gaan met het voorstel tot behandeling van de elementen die betrekking hebben op de zaak van de wegen. In artikel 2. De gemeenteraad legt volgende beperkte voorwaarden op die het college dient over te nemen in de vergunning. De gracht gelegen aan de percelen tegen de Mosselstraat die gelegen is op mogelijk toekomstig privaat domein te verstevigen om het behoud te verzekeren tijdens en na de bouwwerken. Om afwatering te blijven garanderen op lange termijn dient aan de rand van de gracht licht verzonken ten opzichte van het openbaar domein een slikker geplaatst te worden met een klinkerstrook rond waarbij obstructies in de afwatering een overloop behouden blijft, waardoor het openbaar domein gevrijwaard blijft. Er zal voorafgaand aan de uitvoering van de werken een rioolinspectie moeten worden uitgevoerd van de ingekokerde beek vanuit de Nieuwe Veldstraat tot de eerste put in de Haiperstraat. De voorwaarden van fluvius moeten worden gerespecteerd. De voorwaarden vereist in functie van huisvuilopvalling, confer het advies van Mirom. De doorsteek ter hoogte van het pleintje aanpassen van 3 meter naar 4 meter. Keerpunt ter hoogte van lot 53. De wegen is 3 meter verder doortrekken langs geen lot 53. Keerpunt ter hoogte van loten 26-27. Keerpunt anders concipiëren door de parkeervakken haaks te voorzien. Keerpunt aan lot 24. De wegen is 1,5 meter verder door te trekken langs geen lot 24. De toegangsweg tot het project 45 centimeter verbreden, voor de eventuele toekomstige ondergrondse ophaling 1 boom verwijderen op plan en de voorwaarden van de provinciale dienst waterlopen zijnde de verhoging van de vereiste berging tot 284 kubieke meter in plaats van het oorspronkelijk voorgestelde volume van 244 kubieke meter boven de gemiddelde grondwaterstand door verhoging van het overstortpeil met 5 centimeter en als artikel 3 de gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde wegenisinrichting in kader van de zaak der wegen van de aanvraag van de vergunningsaanvraag met referentie OMV 2023-075-302 en keurt meteen ook het rooilijnplan goed. Ik vraag daarvoor de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 6. Zou iemand lief... Ja, oké. Okay. Punt 6. Goedkeuren van de wegenis van het project voor heraanleg van de Koolskampstraat en Leysafortstraat voor de schepen van openbaar werken.
Het departement Omgeving ontving op 7 juni 2023 van Fluvius een omgevingsvergunningsaanvraag tot het realiseren van een gemengd riolerings- en wegenisproject langs de N35B en kruispunt met de N35 en de Leysafortstraat te Lichtervelde. Vooraleer een beslissing kan genomen worden over de omgevingsvergunningsaanvraag, moet de gemeenteraad een beslissing nemen over het creëren van een nieuwe rooilijn van de wegen, zoals voorgesteld in het gebied. De aanvraag werd onderzocht en bijgevolg werd een openbaar onderzoek georganiseerd over de periode 14 september tot 14 oktober 2023. En gedurende het openbaar onderzoek werden in totaal 2 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1 digitaal en 1 analoog. Opnieuw worden de bezwarende elementen in de e-notulen behandeld en die hebben betrekking op de zaak der wegen. We vragen om de resultaten van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV 2023-049-569 ter kennis te nemen en akkoord te gaan met het voorstel tot behandeling van de elementen die betrekking hebben op de zaak der wegen. De gemeenteraad wordt ook gevraagd om goedkeuring te verlenen op de gewijzigde wegenis en de rooilijn binnen het projectgebied voor deze omgevingsvergunningsaanvraag. De plannen van de wegenis werden hier een tweetal gemeenteraden terug voorgesteld. Ja. Dus dat gaat nog steeds over die plannen waarover wij jullie goedkeuring vragen.
Zijn daar vragen of bedenkingen bij over dit dossier? Niet onmiddellijk. Dan vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Punt 7. Algemeen politiereglement goedkeuren wijzigingen. Dus door het politiecollege van de politiezone regio Tielt werd gevraagd om een aantal wijzigingen voor te leggen aan de gemeenteraad. Die wijzigingen heeft u kunnen terugvinden in de stukken toegevoegd aan dit agendapunt. Waarover gaat het? Het betreft vooral nachtwinkels, het geluid en andere overlast in de omgeving waar men wil paal en perk aan stellen. Voor fuiven en feesten gaat het vooral over het feit dat het einduur vastgelegd wordt op 4:30 s'nachts. Maar dat betekent ook dat de gemeenten individueel nog meer beperkingen kunnen opleggen. Dat de gemeente ook perfect kan zeggen, het moet om 12:00 of het moet om 2:00 zijn, naar gelang van bijvoorbeeld de plaats waar het plaatsvindt of zo. En dat ook meteen men stilletjes aan binnen onze politiezone allemaal dit digitaal kan melden ook, dat we allemaal werken met de regio's, zoals wij dat in onze gemeente al langere tijd doen. Ook rond de gevaarlijke honden werden een aantal bepalingen ingevoegd. Ook het feit dat de burgemeester een plaatsverbod kan opleggen wanneer dit noodzakelijk is. En ook in het kader van prostitutie worden een aantal beperkingen opgenomen in dit reglement. Zijn daar vragen of bedenkingen bij? Ja, Sofie, alstublieft.
Ja, ik heb daar een aantal vragen bij. Zoals u weet ben ik steeds van mening dat als wij reglementen goedkeuren, dat ze perfect juist zijn, want daar gaat altijd, daar komt een gevolg aan. Dus vandaar dat ik ook naar de letter van de formulering een aantal vragen heb. En het eerste gaat inderdaad over die fuiven en feesten en openbare evenementen. Hè. Dus als ik het nu goed begrepen heb, gaat het zo zijn dat voor ieder evenement die zich in een occasionele inrichting voordoet, gelijk op welk tijdstip van de dag dat is. Hé. Dus van zodra dat het publiek toegankelijk is, dat men minstens 2 maanden vooraf een aanvraag moet indienen om dat evenement te kunnen doen. Dus eerste vraag, wat is een occasionele inrichting? Voor mij is dat niet duidelijk. Dat staat er denk ik ook niet in. Hé. Dus bijvoorbeeld, wat kan een occasionele inrichting zijn? Is dat alles wat geen erkende horecagelegenheid is? Dus bijvoorbeeld de schouw is bij mijn weten geen erkende horecagelegenheid of zoiets. Hé. Of hoe ver gaat dat? Hé? Dus dat is een eerste vraag. 2, wat is een evenement? Wil dat dan bijvoorbeeld ook zeggen dat, ik zeg maar iets, een oudercomité die een spaghettifestijn wilt organiseren in de gemeenteschool of in een andere school, dat wij daar een aanvraag 2 maanden vooraf moet voor gebeuren. Hey, dat haal ik daaruit, hey, want wat is een evenement? Dat is zeer breed, helaas, denk ik. Dus wij gaan dan eigenlijk van ons, laten we zeggen, hoofdzakelijk verenigingsleven gaan verwachten dat we dus nu al 2 maanden vooraf moeten gaan beslissen wat dat we gaan doen. En wat dat er dan nog bij komt, is dat het evenement dan ook niet kan doorgaan als er geen advies is van de lokale veiligheidsdiensten. Maar er staat wel niet bij in welke termijn dat advies er gaat komen. Dus dat is zo, vind ik persoonlijk zo, ja, een armworsteling of een arm eruit draaien. De manier waarop dat dergelijke dingen opgesteld worden, vind ik niet kunnen. Dat leidt, wij leven toch niet in een politiestaat, dacht ik. En begint er zo stilletjes aan naartoe te gaan. Dus ik denk, ik kan wel ergens inkomen in een aantal filosofieën die daar waarschijnlijk achter zitten. Maar ik heb toch de indruk dat men niet beseft welke rijkwijde dergelijke formuleringen met zich meebrengen. Dus dat is mijn eerste opmerking. Dus wat is een evenement? Hoe ver en hoe breed gaat dat? Wat is een occasionele inrichting? Hoe ver en hoe breed gaat dat? Dat gaat waarschijnlijk niet alleen over de landbouwloodsen, waar dat er occasioneel een keer een fuif plaatsvindt. Dan mijn tweede vraag gaat over het algemeen sluitingsuur. Dus dat staat onder de hoofdding of de afdeling van de occasionele inrichtingen. Dus, maar het is wel een algemeen sluitingsuur, zo is het geformuleerd. Dus moet ik daar nu uit begrijpen dat er hier in Lichtervelde een algemeen sluitingsuur voor evenementen komt om 4:30 uur? En dan, nog los van het feit of dat ik het zo moet begrijpen, vraag ik mij toch af met wat dat wij dan om duur bezig zijn. Dus dat wij zijn als wij hier een hoop studenten hebben die een einde jaar, alleen een feest gaan organiseren op nieuwjaarsnacht, en het feest barst los om 12:00 uur, dat om 4:00 uur de zaak dicht moet. Ik weet niet, ik ken hier genoeg mensen waar dat ik ooit nog langer dan 4:00 uur mee heb café gezien. Dus ik vraag me dan af, maar wat zijn we nu eigenlijk bezig?
Sophie,
dus,
ja.
Ik begrijp wel dat er vanuit de veiligheidsdiensten een aantal ideeën zijn om een aantal overlastzaken te beteugelen. Ik kan ik daar op zich wel bij. Maar moet dat op zo'n manier, moeten wij dat hier in Lichtervelde doen? Dat onthaalt mij. Dat wil dan zeggen dat we eigenlijk zeggen tegen onze jonge gast van kijk, je moet hier om 4:30 uur niet meer komen. Maar weet je dat je doet? Spring om 3:00 uur op in een auto en rijd een beetje verder, wat je wel een beetje langer mag uitdagen. Dat is eigenlijk wat we verwachten van onze jonge gast. En dat vind ik, sorry, maar dat gaat te ver. Dat is niet waar wij achter kunnen staan. En dat is wij als fractie, maar dat gaat ook verder. Ik krijg hetzelfde advies van mensen die 60, 70 jaar zijn. En die zeggen, maar hou ze, als wij studenten waren, achter studentenbouw, we gingen naar de eerste messen. Dus dat heeft niets te maken met maar een tijds-IST, dat was vroeger ook zo. En nu plots kan dat niet meer. Dus nee, dit kan voor mij niet. Ja. Dus dat zijn mijn opmerkingen over de vijven. Maar ik heb er dan nog. Allee, maar misschien.
Ja, dus wat hier eigenlijk staat, dat is hetgeen wat dat in Lichtervelde al jaar en dag bezig is. Dus wij werken al jaren met regosies. En onze jonge mensen zijn gewoon, als ze evenementen hebben, en dat is niet alleen voor een fuif of iets anders, dat is ook voor sportevenementen, dat is ook voor de Lichtervelse feesten, dat is ook voor de folklorefeesten, wordt er via RIGOCIS, wordt er nu eenmaal digitaal ingevuld dat er een evenement doorgaat en wordt er in het kader van de veiligheid een aantal zaken gedaan. Dit is niet de veiligheidsdiensten die dat ons opgelegd hebben. Het is dus gewoon bij consensus gekomen in het politiecollege dat wij gevraagd hebben om over de verschillende gemeentes heen, dus de 6 gemeenten die onze zone op dit moment nog telt, maar straks hebben we Ruislede en Wingene die 1 gemeente wordt, dan krijgen we Mullemeke er nog bij in Tielt. Maar goed, dus het is zo dat het een feit is dat er gevraagd is om alle fuiven die op occasionele plaatsen doorgaan, en dat zijn bijvoorbeeld de fuiven die doorgaan op weides van landbouwers, dat zijn de fuiven die doorgaan, of de evenementen die doorgaan in landbouwhangaars, om inderdaad unaniem te zeggen, wij sluiten die evenementen af om 4:30. Dat betekent dat er gradueel afgebouwd wordt met drankverkoop en zo, maar om 4:30 wordt er gevraagd om dat af te sluiten. Is dat op plaatsen die niet occasioneel zijn, maar die daarvoor horeca zijn, dan komen wij daar niet intussen. De fuifzalen zijn de fuifzalen, de schouw is de schouw. Dus de zaken die daarvoor gebouwd zijn, die daarvoor ontworpen zijn. Maar dit gaat hier enkel over occasionele plaatsen waar men iets wil inrichten. En daar is men unaniem het erover eens binnen het politiecollege dat wij dat willen afgerond zien om 4:30. En we zijn allemaal van plan om met Rigo Sies te werken, omdat dat ondertussen bewezen heeft dat dat eigenlijk een manier is waar het voor de jonge mensen en voor alle andere verenigingen, eenmaal zij één keer dat document ingevuld hebben, kunnen zij zich daar telkens opnieuw op baseren om iedere keer opnieuw die aanvraag te doen. En dat loopt heel vlot. Onze diensten die daarvoor instaan, die werken heel nauw samen met de jeugdverenigingen of met de organisatoren die wat inrichten. Vaak is het zo dat wij één of twee keer voor grote evenementen een overleg hebben, bijvoorbeeld zoals het landjuweel, toch een heel groot evenement was in onze gemeente, hebben wij een paar keer met de organisatoren overleg gehad en dat loopt meestal heel vlot. Dus het is eigenlijk een bestendiging van hetgeen wat dat bij ons al jaren bestaat.
Maar het is dat ik wil zeggen, op zich, ik heb niet tegen het idee dat men laat weten dat men een bepaald evenement gaat doen. Nee, ik vind dat ook ergens logisch. Maar het gaat over de manier door nu een aantal dingen te schrappen. Hé? Dus nu te schrappen dat ze dat ook gaat of over evenementen die dus niet tussen 10:00 s'avonds en 6:00 s'morgens plaatsvinden. Wil dat zeggen dat gaat over alle evenementen. Hé? Dus ook overdag. Hé? Dus de natuurvereniging die een publieke doodtrip doet aan het bos, had ook moeten een evenement aanvragen indienen.
Een wandeling is geen evenement.
Ja, maar wat is een evenement? Dus er ontbreekt een definitie van evenement.
Wij gaan ervan uit dat evenementen zijn zaken waarvan hij zeker al weet dat je meer dan 100 mensen hebt. En in Rigo Sies kan aangevraagd worden. Soms zijn het gewoonweg organisaties die contact met ons opnemen en zeggen, is het nodig dat we de Rigo Sies aanvullen? Is dat een wandeling die doorgaat met een beperkte groep mensen? Nee, dat moet niet aangevraagd worden. Is dat een groot evenement, zoals de Lichtervaldse feesten, waar je 1000 man hebt en waar je met een risico zit? Bijvoorbeeld, als er iets gebeurt, er wordt iemand onwel, er ontstaat een brandje dat er moet af kunnen gesproken worden, hoe gaan de veiligheidsdiensten ernaartoe, waar zorgen we voor dat er brandblusapparaten zijn, welke brandblusapparaten zijn er nodig voorhanden. Het is gewoonweg om te zorgen dat de organisaties binnen een veel groter comfort kunnen verlopen dan vroeger, met veel minder risico's voor de organisatoren.
Maar dat is al op zich een contradictie, want u zegt, als er geen risico is, moet je het niet aanvragen. Dus de inschatting van het risico ligt bij de organisator. Of dat is eigenlijk wat u nu komt te zeggen. Allee, wat ik wil zeggen is, dat dit is een reglement. Daar staan een aantal zo van die definities in, maar dan eigenlijk de twee belangrijkste definities, wat is een occasionele inrichting en wat is een evenement, staan er niet in.
Maar dat kan je opsommen, Sophie, maar dat is niet limitatief. Je kan er altijd bij vinden, dat is zo'n discussie, als je er niet zeker over bent. Als het iets is, bel dan gewoon met onze diensten en vraag is het nodig. Maar wij geven meestal, als we een aanvraag krijgen van mensen die zaken ontlenen, van verenigingen die dingen plannen, dan gaan we heel snel zelf met hen in gesprek om te zeggen, wij aanzien dat als een evenement, vragen een Rigo Sies aan, laat ons eens samen zitten om een aantal zaken af te spreken. Het is gewoonweg om te zorgen dat het zowel voor de organisatoren ook een stuk meer bescherming heeft. Want daar komt het eigenlijk op neer, voor de organisatoren, dat ze de bescherming hebben dat ze moeten krijgen.
Ja, oké. Maar dan moet je reglement klaar en duidelijk zijn. En dan moet daar ook in staan, een organisator die wil graag wel weten of dat zijn reglement, of dat zijn aanvraag goedgekeurd is, dan moet daar ook in staan wanneer dat u gaat antwoorden daarop. Dat is dan bijvoorbeeld duidelijkheid. En nu laat dit een grijze zone en iedere grijze zone laat toe dat er aan twee kanten wordt beoordeeld worden. En ik denk niet dat dat kan in een policyreglement.
Ik ga dat mee doen, Sophie. Ja. Of dat we daar een moment kunnen opzetten. Ik denk niet dat dat op dit moment al veel discussie gevraagd heeft. Maar goed, ik neem uw bekommernis zeker mee.
Misschien ook de bekommernis van de 4:30. Ik begrijp wel de filosofie, maar dit is radicaal alles toe. He.
Om 4:00? Ja, Sophie, u moet ermee rekening houden dat als men dat doet in occasionele gelegenheden, mm-hmm. dat er daar ook nog buren zijn. He.
Ja, maar dan hebt u een vergunning waarin dat u dat aflevert.
Wel, dat is voilà. Het. Dat is
ja, maar nu
het.
Is het niet. He. Nu zeg je het dofis voor alles en iedereen. Dat is het verschil. He.
Voor in occasionele evenementen, op occasionele plaatsen, om 4:00 daar
gelijk waar het is het gedaan.
Als het in occasionele plaatsen
is. Ja, natuurlijk. Maar die een occasionele plaats is dan er niet.
Ja, maar het is, het is een...
Dat is goed.
Dat zijn uitzonderlijke zaken.
Bon, dan had ik ook nog een vraag over... pagina 32, afdeling 11, prostitutie. Eventjes scrollen in het levige document. Goed. Dus ik had een vraag bij artikel 3.4.11.0.2.
Ja?
Dus dat gaat over het feit dat in de onmiddellijke omgeving van scholen, gebouwen van de eredienst en van typische woonbuurten en hiervoor bestemde woongebieden... gebieden bestemd zonder zaak om te wonen, is het verboden zelfs of bedekt te wezen huizen of kamers of welke inrichting ook ter beschikking te houden voor ontucht of prostitutie. Bon, zonder te oordelen over de grond van de zaak of dat dat nu inderdaad opportun is dat dat kan, vraag ik mij af, hoort dat nu thuis in een politiereglement?
Ja, dat
waarom zit dat niet in bijvoorbeeld het afleveren van de toelating om de exploitatie van een, hoe noem je het hier, een huis van ontucht, of wat is het, ik weet niet eens wat de definitie hier is, te doen. Gaan we dan morgen, het is een vraag, bijvoorbeeld kan ik vinden dat een hokkantoor dat ook niet thuis hoort in een schoolbuurt. Dat is misschien ook iets waar we bijvoorbeeld kunnen over nadenken. En zo zijn er nog een hele hoop dingen. Dat je kunt zeggen, hoort dat nu thuis in een politiereglement? Of is dat iets van toelaten dat het er komt?
Maar meestal is het zo, Sophie, in veel van die zaken wordt er geen toelating gevraagd of dat het kan. Hé. Er wordt gewoon een villa in een woonwijk ter beschikking gesteld gedurende een aantal uren per dag. En dan moet je daar een keer de buren rond horen en de kinderen die naar school gaan, wat er daar allemaal gebeurt.
Ja, zo. Ja,
dat is de reden waarom het erin staat.
Dat is de reden waarom het erin staat, ja.
Okay. Ja.
Ja, maar ja, goed, dat staat hier niet in, hoe dat in elkaar zit. Het staat op, huis van ontucht. Ja.
Ja, dat zijn de wettelijke termen die gebruikt worden. Ja.
En dan ook rond het reclame maken ervoor. Dus ik vraag me ook af, hoe ver gaat dat dan? In de openbare ruimte. Ja, dat wij zeggen, we hebben hier ook bepaalde privéclubs gehad of hebben op de gemeente. Wil dat dan zeggen dat je er geen naambord mee mogen over uithangen? Ik ga nu geen club noemen, maar er zijn er in het verleden wel een aantal geweest. Zoals dat ik dat hier lees, wil dat zeggen dat die geen bord mee mogen uithangen. Ofwel lees ik het verkeerd, maar ik interpreteer dat zo.
Ja, dus maar ze kunnen gewoon aan de woning, waar als het erkend is of als ze het niet doen in een villa bijvoorbeeld, in een woonwijk, wat dat vaak gebeurt. Als zij dat afficheren aan het etablissement zelf, kan dat. Maar het kan dus niet zijn dat er in de straat een ledbord komt waar een reclame gemaakt wordt bij kamerverhuur.
Over een erkende zaak. Ik heb het over Dus hij heeft een erkende zaak en die kan geen bord meer uithangen aan zijn eigen...
Aan zijn eigen wel, hé. Dat kan je nog doen. Maar in de openbare ruimte eigenlijk...
Maar wat is de openbare ruimte? Dat is alles wat je van op het openbare domein ziet.
Ja. Ja.
Ja. Dus dat kan niet?
Nee.
Ja, ja. Maar ja, ik wil maar een keer duidelijk weten hoe vaak dat dan gaat. Allee, dus dat wil dan zeggen dat bijvoorbeeld een dergelijke nachtclub niet meer mag uithangen dat hij een nachtclub is.
Als dat een officieel en hij heeft een exploitatievergunning, dan is dat allemaal een, dan is dat een zaak. He.
Ja, maar
eigenlijk
ja, wat is een zaak?
Ja, iemand die een ondernemingsnummer heeft die gekend is.
Ja.
Maar vaak zijn dergelijke. Ja.
Maar ja, allee, dat is niet zo simpel, vind ik.
Maar meestal is dat geen probleem hoor, Sophie.
Maar nee, maar het gaat ook over zij die dan bijvoorbeeld wel voor dergelijke activiteit een exploitatievergunning hebben en die. Ja. Iedereen mag dat een oordeel over hem, maar als dat is het zo. He.
Het is gewoon omdat op bepaalde momenten loopt dat echt de spuigaten uit. En dan wordt er inderdaad gezocht hoe dat we dat in een reglement een vorm kunnen geven dat als het zover komt, dat de politie kan optreden. En het is de bedoeling dat het binnen de 6 gemeenten op dezelfde manier kan gebeuren. Want de ene gemeente in onze regio heeft daar al wat meer last van dan de andere gemeente.
Ja, dat kan ik wel bij, ja. Maar goed, kijk, ik ga het nog eens herhalen. Dus ik kan niet akkoord gaan met de grijze zones die er in dergelijke reglementen gelaten worden.
Ja, goed. Zijn daar, ja, Johan.
Ja, nog een keer over die 2 maand en 1 maand. Dus we hebben nu een geïnformatiseerd systeem. Dat gaat vlot. Dat gaat beter dan vroeger. Waarom moeten we dan dat verlengen met 1 maand?
Goh, eigenlijk heeft het te maken, Johan, met de gemeentes die wat groter zijn dan onze, om het allemaal haalbaar te houden. En vooral ook omdat we toch wel af en toe een keer meemaken dat ze het 1 maand op voorhand aanvragen. En als ze dat aanvragen, bijvoorbeeld de 1 juli voor iets wat dat doorgaat, een 2 augustus, en een deel van uw mensen op die in dienst zijn op dat moment in verlof, Dan staan we daar wel. Vandaar dat er gehopperd is van mensen weten dat meestal op voorhand, als je iets organiseert, ben je daar 2 maanden op voorhand mee bezig. Geef ons gewoon wel een seintje van dan tot dan gaat er iets door. Moeten we een rigocies aanvragen? En ik denk, in ons geval is dat Geert. Hij probeert daar met de nodige souplesse echt wel mee om te gaan. Maar natuurlijk is het vaak zo, dan moet er gekeken worden als het serieuze organisaties zijn. Rondhang brandweer, er komt iemand van de hulpverleningszone. Als dat allemaal op 1 maand tijd gebeurt, tegen dat dat bij ons in het college komt, dat je nog eventueel een aantal bij een eerste rondgang een aantal voorwaarden oplegt van dat moet nog aangepast worden, daar moet je nog naar kijken. Ja, met 1 maand raak je er echt, is soms heel kort dag. We hebben nu bijvoorbeeld een organisatie die doorgaat eind januari. We hebben ondertussen, die mensen hebben dat aangevraagd, hebben een rigocies ingediend. Ondertussen hebben we 2 keer met hen samengezeten. Ze hebben een deel van hun opstelling veranderd op onze vraag. Dat is afgeklopt verleden week en vandaag is dat eigenlijk al goedgekeurd in het college. Dus die mensen zitten nu nog dikke 2 maanden voor hun activiteit, maar ze weten nu al dat alles oké is, dat voorzien is wat dat er moet voorzien zijn. Dus we vragen daar een klein beetje tijd, want de realiteit leert ook. Als we zeggen 1 maand en ze doen dat maar 3 weken, ja, dan zitten we heel kort. Als we vragen 2 maanden... Dan hebben we nog wat marge. Hebben wij wat marge en hebben zij wat marge? Laat het ons zo zeggen.
Maar dat slaat dus alleen op de occasionele inrichtingen, hè?
Ja,
en evenementen.
Ja,
dat is niet zo voor de schouw. Hè?
Nee, dat is niet voor de schouw en dat is niet voor de vuiven en de zwaan. Ook daar niet. Dat zijn erkende instellingen, we weten dat.
Ja.
Nee.
Want van ja, het is een algemene waarschuwing dat we moeten opletten. Er is wat verschil tussen de verschillende gemeenten in de regio. Hè,
voilà.
Dat we niet het Tielse stedelijke model direct ook op alle kleine landelijke gemeenten ook gaan toepassen.
Maar voor ons
er moet genoeg nuance zijn om eigenlijk ook in een algemeen politiereglement toch een aantal afspraken te maken die bij antwoorden eigenlijk ook aan de omstandigheden in die of die gemeente. Een gemeente heeft meer huizen van ontucht, de andere hebben meer cafés, dus dan moeten we ook wel.
Maar dit verandert niks eigenlijk aan hetgeen wat dat erop nu eigenlijk al jaar aan dag bezig is in onze gemeente. Het is alleen een schriftelijke neerslag. Gemeentes die daar nog niet zo actief mee bezig waren om hen over de streep te halen om gezamenlijk toch aan hetzelfde te werken.
En dan, het is maar één klein artikeltje, maar de gevolgen kunnen vergaand zijn. Plaatsverbod. Hoe interpreteren we daar de toepassing van? Hoe moeten we dat zien? Wie gaat dat controleren? Wie gaat dat opvolgen?
Dat is politie. Dat is echt, wanneer het echt over een plaatsverbod gaat, dat doe je A niet zomaar. Daar is er echt wel al een voorafgaand dossier van, dat aangeleverd wordt door de politie, met een overzicht van waarom dat. En zoiets wordt nooit zomaar gedaan. Dat gebeurt altijd in samenspraak met de politie. Zelfs met parketten moest dat echt nodig zijn. En zeker ook met onze diensten. Wordt dat echt niet licht overgegaan. Alles behalve.
Maar wie initieert altijd de politionele dienst? Of de justitieel werk? Niet de burgemeester?
Wij kunnen, wanneer dat we echt vinden dat, dat we te veel klachten hebben of zo, maar er wordt altijd afgetoetst met de politie of dat er redenen of dat er gronden zijn dat we het echt met de nodige motivatie kunnen doen. Daar wordt absoluut niet licht over gegaan, maar er moet in het politiereglement iets opgenomen worden als het echt nodig is, als we echt mensen hebben die er telkens opnieuw evenementen, activiteiten verstoren. Je kunt dat een keer vragen, je kunt dat twee keer vragen, je kunt dat drie keer vragen. Maar op een duur heb je al echt wel iets nodig waarvan je kunt zeggen, voor de komende maand kom je er nu echt niet meer in. Dat is hetgeen wat we eigenlijk daarmee beogen. Niet om ik weet niet wat te doen, maar gewoonweg soms om organisaties of mensen te beschermen tegen overlast die telkens opnieuw gebeurt. En daar proberen we via dat plaatsverbod daar een beetje korter op de bal te kunnen spelen.
Een discretionair bevoegdheid voor de burgemeester, maar wordt dat, valt dat te volgen in het scheepcollege?
Normaal wel. Het besluit van de burgemeester wordt normaal altijd.
Ook dat?
Ik vermoed wel. Ik vermoed wel, ja.
Ja, ja om alleen niet, ja, niet dat we denken dat dat gaat. Maar u begrijpt dat het zeer gevoelig is. En als
absoluut,
het dan één mens is die één iemand kan verbieden ergens te zijn, dat is.
Dus ook dat we zeggen, we gaan daar niet licht mee om. En je bekijkt dat altijd. Dat is nooit de beslissing van één iemand. Dat wordt altijd gekaderd met een aantal mensen rondom ons. Met onze ambtenaren die ermee te maken krijgen. Met de politie. Dat is zeker nooit zomaar dat we dat doen. Dan vraag ik de goedkeuring voor de aanpassing van dit politiereglement.
Ja.
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 Nee.
Nee.
Ja.
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 Ja. Punt 8, politiezone Ardooie, Lichtervelde, Pitt en Ruis, Ledetielt, Wingenen. Goedkeuren van de dotatie. Dus de dotaties die vanuit de 6 verschillende gemeentes komen naar de politiezone bedragen op dit moment 5.579.039 euro. De bijdrage van de gemeente Lichtervelde bedraagt daarin 12,54%. En dat betekent dat wij bijdragen aan de politiezone 699.612 euro. Dat is verdeeld over een exploitatietoelage en een investeringstoelage. Maar bij ons wordt het eigenlijk altijd in zijn totaliteit gevraagd in één som die 699.612 euro. Als daar geen vragen of bedenkingen rond zijn, vraag ik daarvoor de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 9. Hulpverleningszone Midwest. Goedkeuren van de dotatie over 2024. De totale exploitatietoelagen van de gemeenten voor 2024 voor de hulpverleningszone bedraagt 7.862.355 euro. De totale investeringstoelage voor 2024 bedraagt 1.605.000 euro. Dus de totale gemeentelijke toelage bedraagt 9.467.355 euro. Voor de gemeente Lichtervelde wordt een investeringstoelage en een exploitatietoelage gevraagd. De exploitatietoelage bedraagt 260.517 euro. De investeringstoelage bedraagt 52.965 euro. En als daar geen bedenkingen of vragen rond zijn, vraag ik daarvoor de goedkeuring. Ja, Johan.
Een vraag die daar uiteraard ook verband mee houdt, is rond de gemeentelijke, enfin de ambulancedienst die ook voorzien is hier in onze regio en waar wij al sinds jaar en dag een inspanning voor doen om dat op peil te houden, ook omdat we ook goed scoren qua aanrijdtijden. Ik merk in de vacatures dat er een plaats te beheven is voor ambulancier. Maar in dit kader willen we toch een keer informeren naar de toekomst toe. Willen we die op sterkte houden? Is dat de keuze van de gemeente of moeten daar andere afspraken rondkomen?
Ik denk dat het de bedoeling is van de gemeente. Zolang het mogelijk is, zouden wij heel graag die ambulancedienst verder verzekerd zien. Het is zo dat de hulpverleningszone al toegelaten heeft dat wij ondertussen 4 ambulanciers hebben die geen brandweerman zijn. Vroeger was het altijd zo dat dat brandweermannen ambulanciers waren. In de hulpverleningszone voor Lichterveld onder andere zijn er nu al 4 mensen die geen brandweerman, maar wel ambulancier zijn, om onze ambulance op peil te kunnen houden. In de toekomst zitten we in ons personeelskorps met mensen die met pensioen gaan. En vandaar dat we nu zeker al willen gaan voor een ambulancier administratief medewerker. Omdat we weten uit ervaring, wanneer dat in het verleden altijd mensen waren van de technische dienst, is het voor de mensen van de technische dienst soms heel moeilijk vanuit bepaalde jobs om het werk neer te leggen en 2 of 3 keer per dag met de ambulance te vertrekken. Voor sommige administratieve taken kan je gemakkelijker eens je bureau verlaten als dat back-office diensten zijn om eventueel mee op uitruk te gaan met de ambulance. Dus het is zeker de bedoeling op vandaag, zolang of dat we kunnen, dat we die ambulance voor onze bevolking op peil houden. Want ik denk dat dat nog altijd een van de grootste troeven is dat we hebben naar onze inwoners toe.
En dus dat betekent, zo hoor ik het, dat contingent van 4 ambulanciers, dat houden wij op peil.
Dus wij hebben er meer. Maar ja, dus de hulpverleningszone is al...
Maar ja, contingent voor 4, ja.
Ja, wij proberen dat op peil te houden, ja.
Ja, dat was ook mijn vraag in de vragen achteraf. Maar als u zegt 4 ambulanciers, dan gaat dat over de vrijwilligers, veronderstel. Mijn vraag is eerder van welke inspanningen gaan wij als gemeente leveren om eigenlijk de dagdiensten te verzekeren?
Wel,
want er is natuurlijk een verschil tussen de vrijwilligers, ja, die wel
hebben,
bereid zijn, maar die overdag niet beschikbaar zijn.
Maar we zijn daar volop mee bezig, want het is zo, dus wij hebben onze brandweermannen die ambulancier zijn, die doen, dus 's avonds, 's nachts, in de weekends vangen zij dat op. Wij hebben gelukkig nu versterking gekregen ook van 4 mensen die door de hulpverleningszone aangeduid zijn, die geen brandweerman zijn, die wel ambulancier zijn en die ook meegaan 's avonds, 's nachts, in het weekend. Maar we hebben daar gelukkig ook al een aantal mensen gevonden die beroepshalve bijvoorbeeld 1 dag per week ook kunnen meegaan, moest dat nodig zijn, wanneer er bijvoorbeeld iemand van onze medewerkers hier die in dienst zijn bij de gemeente, die kunnen versterken wanneer dat dan nodig is. Dus we zijn echt bezig met, we hebben ook mensen die bijvoorbeeld 1 dag per week beroepshalve niet werken, die 4/5 werken, die zeggen, 1 dag in de week zet ik mij altijd beschikbaar, ook overdag. Wanneer dat we hier dan eens iemand hebben die met verlof is, van onze vaste mensen die in dienst zijn met de gemeente, die dan voor hen backup zijn, zodanig dat er maar 1 iemand van onze vaste mensen. Dus het is een zoeken, het is constant een beetje puzzelen, maar we hopen zeker met die nieuwe aanwerving dat we nog wat extra steun geven daaraan.
Met die nieuwe aanwerving gaan we dan voor het vast personeel, dus niet de vrijwilligers, van Hoeveel zetten we dan in de toekomst naar 2, 3, 4? Of
op dit moment hebben we nog 3 mensen die bij ons op de gemeente werken, die het brevet ambulancier hebben. We hopen dat daar een vierde bij komt. Mm-hmm. Maar er kan dus, ja, er zit wel wat pensioen aan te komen. Dus we gaan kijken hoe dat evolueert. We zijn nu bezig de puzzel aan te leggen, of de mensen van de hulpverleningszone en van Lichtervelde zijn bezig de puzzel aan het leggen voor 2024. Dus dat zal ons ook leren waar dat er eventueel nog behoeftes zijn en zo. En hoe dat we dat kunnen oplossen. Maar we staan ook in permanent contact met de hulpverleningszone zelf. Om te kijken of zij eventueel extra ondersteuning zelfs kunnen bieden.
Dus vanuit het huidige vast personeel kunnen er ook kandidaten komen die zeggen, naast mijn gewone taak zou ik eigenlijk graag die...
De opleiding ambulancier kan ook gevolgd worden.
Het hoeft geen nieuwe aanwerving te zijn.
Ja. Ja. Maar we houden er toch aan om zeker aanwervingen te doen die meteen ambulancier zijn. Ja, ja, ja. Dat heel duidelijk is dat we zeker een aantal vaste waarden zetten.
Ja. Oké, dank u.
Goed. Dan vraag ik de goedkeuring voor de dotatie van de hulpverleningszone.
Ja.
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 Ja. Punt 10. Fluvius West, de buitengewone algemene vergadering op 11 december. Dus per mail van 29 september werd de uitnodiging overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering op 11 december om 18 uur in het Fluviusgebouw in Torhout. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Guido van Wallegem aangeduid als vertegenwoordiger en Veronique van Robuis als plaatsvervanger. De agenda die voorgelegd wordt op de buitengewone algemene vergadering, dat is punt 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024, als ook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024. Punt 2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6... paragraaf 114 en volgende, denk ik. Punt 3. Desgevallend de aanvaarding en de uitbreiding van de aansluiting gemeenten voor activiteiten en nevenactiviteiten. Punt 4. De statutaire benoemingen. En punt 5. De statutaire mededelingen. En er wordt gevraagd aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen die genomen wordt in de gemeenteraad van vanavond. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, vraag ik de goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West.
Ja.
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 Ja. Punt 11. Dienstverlenende Vereniging Midwest. De buitengewone algemene vergadering op 12 december. Dus de leden van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Midwest zijn op 2 oktober, denk dat 2023 is, per e-mail uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 12 december om 18 uur in het Streekhuis in de Roeselare. Op deze algemene vergadering worden volgende punten geagendeerd. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2023. Vaststellen van de bijdrage van de gemeente voor 2024. De jaarplanning 2024. Het budget 2023-2024. De VARIA. En dan de datum van de volgende algemene vergadering. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Steven Kent als effectief lid aangeduid en Steven Bogaert als plaatsvervanger. Ik vraag aan de gemeenteraad om deze agenda goed te keuren en aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen die hier vanavond genomen worden. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, vraag ik de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 12, meer om buitengewone algemene vergadering op 12 december 2023. Op 11 september ontving het gemeentebestuur van Mirom Roeselare de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 12 december om 18 uur in de vergaderzalen van de vereniging in Roeselare. Daar komt op de agenda punt 1 samenstelling van het bureau, punt 2 de statutenwijziging waar een bijzondere meerderheid voor nodig is, punt 3 de activiteiten en de strategie voor 2024, punt 4 de begroting 2024, punt 5 benoeming van bestuurders, punt 6 de varia. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd als vertegenwoordiger Bart Verhagen aangesteld en Guido van Wallegem als plaatsvervanger. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, vraag ik aan de gemeenteraad om de agenda goed te keuren en aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van vanavond.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 13. WVI, buitengewone algemene vergadering van 13 december 2023. Met schrijven van 26 oktober van de WVI werd de uitnodiging overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering op 13 december 2023 om 18:30 uur in zaal De Magneet in Pittem. Daar komen als punten op de agenda punt 1 goedkeuren van het verslag van de algemene vergadering van 7 juni 2023, punt 2 de begroting 2024, punt 3 de benoeming van een commissaris-revisor voor een periode van 3 jaar en vaststelling van de jaarbezoldiging, punt 4 mededelingen. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Ria Beusaert-Patijnik zelf als vertegenwoordiger aangeduid en bij beslissing van de gemeenteraad van 22 mei 2023 werd Hans de Lammejeure als plaatsvervanger aangeduid. Als er geen vragen of bemerkingen zijn, dan vraag ik aan de gemeenteraad om de agenda goed te keuren en aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van vanavond.
Ja.
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 Ja. Punt 14. WVI, buitengewone algemene vergadering 13 december 2023, maar dan om 19 uur. Dit is met schrijven van 31 augustus 2023. Van de WVI werd de uitnodiging overgemaakt voor de buitengewone algemene vergadering op 13 december om 19 uur in zaal De Magneet in Pittem. En daar staat één punt op de agenda, namelijk de statutenwijziging van de artikelen 1, 2, 3, 11, 13, 14, 27, 34, 36, 38. Ikzelf werd aangeduid als vertegenwoordiger bij beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 en Hans de Lammejeure als plaatsvervanger bij besluit van de gemeenteraad van 22 mei van dit jaar. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, vraag ik aan de gemeenteraad de goedkeuring te verlenen aan de punten van de agenda en aan de vertegenwoordigers om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van vanavond.
Ja.
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 Ja. Punt 15. SIPAL, dienstverlenende vereniging, de algemene vergadering van 14 december 2023. Per mail van 27 oktober 2023 van SIPAL werd de uitnodiging overgemaakt voor de algemene vergadering op 14 december 2023. De algemene vergadering heeft de volgende agenda. Punt 1, toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. Punt 2, bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024. Punt 3, goedkeuring van het verslag staande de vergadering. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd Elskind aangeduid als vertegenwoordiger en Guido van Wallegem als plaatsvervanger. Er wordt gevraagd, indien de gemeenteraad geen vragen of bedenkingen heeft, om de agenda goed te keuren en aan de vertegenwoordigers om te handelen en te beslissen conform de beslissingen van de gemeenteraad van deze avond.
Ja.
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 Ja. Punt 16. Faris, opdrachthoudende vereniging, buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023. De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene jaarvergadering van Faris van 15 december 2023 werd ontvangen op 18 september van dit jaar. Op de agenda staan volgende punten. Punt 1. Wijziging in deelnemers en of kapitaal. Punt 2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten in gevolge wijzigingen in deelnemers en of kapitaal. Punt 3. Evaluatie 2023. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024. Punt 4. De begroting 2024. Punt 5. Statutaire benoemingen. Punt 6. Samenwerking binnen WaterUnie Operator. 6.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 472, paragraaf 1, tweede lid. Punt 6.2. Goedkeuring tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht WaterUnie Operator, overeenkomstig artikel 472, paragraaf 1, tweede lid. Punt 6.3. De statutenwijziging FARIS, waarvoor punt 6.3.1 de toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking. Punt 6.3.2 de nieuwe tekst van de statuten. Punt 6.3.3 de volmachten. Punt 7 de samenwerking met Azulatis. 7.7.1 de kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 472, paragraaf 1, tweede lid. Punt 7.2, de statuten van Azulatis, de kennisname. Punt 7.3, goedkeuring tot deelname aan de naamloze vennootschap Azulatis, overeenkomstig artikel 472, paragraaf 1, tweede lid. Punt 8, samenwerking met SWDE. Punt 8.1, kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 472, paragraaf 1, tweede lid. Punt 8.2, goedkeuring tot deelname aan de naamloze vennootschap Mainvolt, overeenkomstig artikel 472, paragraaf 1, tweede lid. Artikel 8.3, statuten Mainvolt NV. En dan de varia. De afgevaardigden van de gemeente bij Faris werden met gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 gemachtigd, zijnde Steven Bogaert als vertegenwoordiger en Steven Kind als plaatsvervanger. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, wordt gevraagd aan de gemeenteraad de goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Faris. En de raad draagt de aangeduide vertegenwoordigers op om alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone vergadering van Faris te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunten weer te geven. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, vraag ik de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 17. Imebo. Buitengewone algemene vergadering van 21 december 2023. De gemeente werd per mail van 3 oktober 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op 21 december 2023 om 18 uur in Thermae Palace in Oostende. De gemeenteraad van 21 oktober 2019 werd Lies de Lameyeure aangeduid als vertegenwoordiger en Steven Kind als plaatsvervanger. En aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van die buitengewone algemene vergadering met als punt 1 bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024, als ook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024. Punt 2, vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6, paragraaf 14 en volgende. Punt 3, desgevallend de aanvaarding van uitbreiding activiteiten gemeenten voor activiteiten en nevenactiviteiten. Punt 4, de statutaire benoemingen. Punt 5, de statutaire mededelingen. En aan de vertegenwoordigers wordt gevraagd hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van vanavond. Als daar geen vragen of bedenkingen zijn, vraag ik de goedkeuring van de agenda.
Ja.
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 Ja. Punt 18. Dan gaan we over tot de vragen. Ik geef het woord voor Son. Ja.
Ja. Dank u, burgemeester. Ik kom even terug op wat er zaterdag op de Heihoek is gebeurd. De lang verwachte start voor de bosuitbreiding. Een klein stukje voor het geboortebos. Hè. Daar waren heel wat ouders ook bij betrokken. Een veel groter stuk ook voor, op initiatief ook van Natuurpunt. Samen met de mensen die het bos ook beheren. Dat waren zeer veel mensen, waren zeer veel mensen ook om te helpen, zeer veel Lichtervaldenaars ook. Dus dat bewijst nog maar een keer dat men het bos omarmt en daar bereid is om zich ook voor in te zetten. Alleen, is ook besproken in de Milieuraad eigenlijk, valt het ons op dat we er niet in geslaagd zijn, dat het college er niet in geslaagd is eigenlijk om die twee acties aan elkaar te gaan koppelen. Er is op geen enkele manier ook gealludeerd op de actie van de plantactie van het Natuurpunt. Er is geen publiciteit, er was ook geen enkele informatie aanwezig wat zeer gevraagd was. Hè, voor de mensen die het konden uitleggen, hebben dat ook gedaan. Wat nu eigenlijk de toekomst is van het bos, hoe het er gaat uitzien, hoe er zal aan gewerkt worden. Het was bij manier van spreken zo de grote stilte. En dat roept bij soms toch wel een beetje de vraag of de gemeente eigenlijk wel tevreden is met het feit dat gratis een parel aan de kroon van het toerisme en de natuurontwikkeling en de recreatie gegeven wordt. En hoe men eigenlijk in de verdere toekomst daar tegenover staat. Of dat men eigenlijk nog wat bereid is om de schouders daar ook onder te zetten, de communicatie daar rond te gebruiken, publiciteit rond te maken, verder voor te zorgen eigenlijk dat dat ook een bos wordt van heel Lichtervelde.
Ik denk dat als we inderdaad specifiek spreken over de actie die er dit weekend geweest is, ik heb dat ook uitgelegd in de Milieuraad, ik denk dat het inderdaad jaarlijks, zoals het in het verleden jaarlijks inderdaad was, dat er een geboortebos aangeplant werd. Het ging niet over één jaar, maar het ging inderdaad over verschillende jaren. Het ging van 2014 tot en met 2022. Naar organisatie toe hadden wij inderdaad gezegd van wij willen dat op een goede manier doen en willen inderdaad dat ook organiseren dan. Zoals we inderdaad ook andere jaren gedaan hebben. Maar om alles dan samen nog te doen met de uitbreiding die er ook was vanuit Natuurpunt, die dit wel had naar voren geschoven, hadden wij ook in overleg met de Agentschap Natuur en Bos ook afgesproken om ons te concentreren op het gedeelte van het geboortebos. En waar inderdaad de uitbreiding achter het geboortebos, dat dit ging gebeuren door het agentschap. Wij staan daar uiteraard ook achter. Dat gebeurde. Wij vinden het ook goed dat dat allemaal ook gebeurd is. En ook chapeau dat het allemaal kon gebeuren, zelfs zaterdag. Een kleine 6000 bomen die eraan geplant geweest zijn door verschillende vrijwilligers. Dus we kunnen daar maar toejuichen. Maar dat is heel duidelijk en dat is hetgene dat we ook gezegd hebben in de Milieuraad. Dat we inderdaad wel wat met twee verschillende acties zaten. Maar uiteraard ondersteunen we ook die andere actie. Maar gewoon praktisch was het inderdaad wel op die manier dat we keken voor het geboortebos, is één. Twee, als het inderdaad gaat om de uitbreiding in totaliteit toe, daar denk ik dat we dat ook de vorige keer hebben gezegd in een van de andere gemeenteraden. We hebben samengekomen ook met de agentschap. We hebben inderdaad ook gekeken
op welke manier er mogelijkheden waren. En we weten dat dat gaat gefaseerd gebeuren in 3 jaar, die uitbreiding. En waar we inderdaad ook wel een aantal vragen hadden naar het agentschap toe, om een aantal voorzieningen ook te kunnen bekijken. Dus waar we, ik denk, op een goede manier ook een bekeken hebben voor de toekomst voor deze zones. Dus we staan zeker en vast ook achter het geheel.
Ja, want het is toch een gedroomde gelegenheid om ook als gemeente, en ik denk dat voor heel de gemeenteraad mag spreken, dat we daar ook wel trots op zijn. En dat is toch een gedroomde gelegenheid om zich daar ook op te gaan profileren. Nu zijn er vooral veel vragen en zeggen, ja, uiteraard, het is een combinatie van activiteiten, ja. Maar het moet toch mogelijk zijn om in de toekomst dat soort initiatieven veel actiever te gaan ondersteunen eigenlijk. Hè. Het is tenslotte toch voor iedereen, voor iedere Lichtenvelnaar. En het feit dat er daar zoveel volk was, toont ook wel dat er daar zeer veel steun voor is.
Johan, ik wil gewoon nog even toevoegen vanuit mijn bevoegdheden. Allee, we spreken over de burgers van Lichtenvelde, maar er zitten daar ook landbouwers tussen. En ik wil gewoon even de lans breken voor die mensen. Inderdaad, er zijn heel veel mensen aanwezig geweest om bomen aan te planten. Ik zelf ben ook zeer tevreden dat er wat meer groen komt. Maar ik denk dat we wel moeten het evenwicht bewaken dat er daar ook naar landbouw toe een signaal mag gegeven worden dat het niet allemaal in bomen moet veranderen. Hey? Dus ik denk dat hetgene wat we nu toestaan, dat inderdaad, dat is nu gedaan. We staan daar ook achter. Ik sta ook achter wat dat Steven daarnet heeft gezegd. Maar ik denk dat we, als we het over alle burgers hebben, dat we ook de landbouwers niet mogen vergeten.
Ik ben blij dat u dit aanhaalt, Schepen, want dat vinden wij ook. Hè. We vinden dat daar perfecte synergie mogelijk is. Ik heb weinig landbouwers horen klagen over het feit dat ze daar dan ook op vlak van eventueel ook economische activiteiten, BNB, wat weet ik allemaal, daarin richten. Dus ik ben daarvoor overtuigd dat ze daar ook blij voor zijn en dat ook wel gaan verwelkomen. Het is een aanwinst ook voor hen en effectief alle Lichtenvaarnaars. Dat bedoelen wij ook de mensen die in de economie bezig zijn, de landbouwers, whatever. Maar één nuance toch, ja, het is bosuitbreidingsgebied. Het is aangekocht voor bos. In bos hoorden bomen. Ik neem aan dat we die oefening of die discussie al achter de rug hebben en dat de bedoeling is dat we dat we gaan bebossen, want het noemt ook bos. Hè. Dus het kan
ja, maar in theorie is het niet herbevestigd agrarisch gebied. Hè.
Ja, maar nu nee, begint u.
Ja, ja, maar, nee, maar
die discussie hebben we gehad.
Die discussie gaan we niet
gehad.
Voeren.
Ah, ja, maar ja.
Daar gaat het niet over, maar ik wil gewoon een klein beetje nuance brengen in het verhaal. Alle burgers, daar hoort ook de landbouw bij. En het verhaal dat u hier net brengt van alle landbouwers zijn akkoord en zijn blij dat het er komt. Sorry Johan, maar dat klopt niet. Ja, ik hoor heel andere verhalen.
Ja, in ieder geval is het project waar we met heel Lichtenvelde aan werken. En ja, er worden gebieden wat verdeeld. En ja, er worden functies toegewezen aan bepaalde stukken. Ik heb bij mijn weten zijn er zeer goede afspraken gemaakt, ook met de landbouwers die dat nu nog zijn, voor het gebruik of het nog wat langer gebruik of eventuele vergoeding. Dus laat ons eigenlijk hetgene dat de meerwaarde betekent voor de gemeente, dat dat ook gaan naar waarde schatten. Hè? En niet wegmoffelen als zijnde dat per ongeluk wat struiken gezet wordt. Ik denk voor de toekomst is dat echt wel iets waar we met Lichtenvelde later, als er nog een keer een nieuw filmpje gemaakt zal worden, trots gaan op terugkijken. En ja, samen met die landbouwers die dat ook als een meerwaarde ook zien. Hè.
Misschien ook heel kort hoor. Heel kort trots en fier zijn dat we dat bos, maar ik heb daar zaterdag niets van gemerkt van jullie uit. Op 100 meters stonden jullie en er is niemand van jullie die ooit een stap gezet heeft richting die vrijwilligers om een keer een dag te zeggen. Ik vond dat heel spijtig.
Sorry, ja.
Maar nog een keer toevoegen op het aanhalen van wat dat de Schepen zei. Ik heb alle respect voor de bekommernissen van de landbouw. Maar ik wil een keer wel aangeven dat niet alleen de landbouwruimte verloren gaat aan bos. Hé. Ik denk een wegen is in de Mosselstraat, dat voor het moment ook in veel weilanden is. Hé.
Goed, oké. Waren er
Sophie, maar die grond heeft een andere bestemming. Hè?
Ja, maar ik weet wel dat die grond een andere bestemming heeft. Maar de vraag is, hè, soms gaan er ook dingen weg uit het landbouwarsenaal die er officieel misschien niet in zaten, maar ze zaten er wel in praktijk in. Hè? Dus het is altijd een beetje langs weerskant dat gaat. Hè? Dus het gaat niet alleen over de bestemming, hè? Het gaat ook over het gebruik van bepaalde gronden. Hè? Hoe dat ze volgens de bestemming misschien wel of niet gebruikt worden.
Laat ons zeggen dat de woonuitbreiding in de Mossestraat in het structuurplan stond in 2003. Dat is een visie die duidelijk uitgeschreven is. En daar waar nu de uitbreiding komt van het bos, dat niet zo aangeduid was.
Laat ons zeggen dat de woonuitbreiding in de Mossestraat op het derde pijl stond. Na de andere uitbreiding, het andere woonuitbreidingsgebied dat er is. De site op de hoek van de Wulpertstraat en de Nieuwstraat. Dus het springt vooruit. Hè. Het is een project dat we niet hadden moeten toekennen. Het klopt niet met het ruimtelijk structuurplan.
Goed, oké. Okay. Johan, was er... Habi, alstublieft.
Ja, wij hadden nog een vraag in verband met de schouw. Er is al een tijdje een probleem met stabiliteit daar. Van de schouw die voor de schouw staat. Bij stormweer moet zelfs al het voorste gedeelte afgesloten worden. Wij hadden graag vernomen hoe ver dat staat, hoe jullie die zaak willen aanpakken.
Er is ondertussen een studie gebeurd, wat de mogelijkheden zijn om ze te verstevigen. Valt nogal prijzig uit, dus we zijn nog eens aan het kijken of dat er, misschien of dat we een tweede opinie kunnen vinden. Maar in alle geval, u zal zien in de volgende gemeenteraad, er zijn kredieten voorzien om die schouw weer te verstevigen, zodanig dat ze weer veilig op de site staat. Ja.
Oké, dank u wel.
Thijs?
Ja, nog verontrustend nieuws dat we lazen in de verslagen van het college, namelijk in het college van 6 november... lezen we dat er een schrijven was van zowel de huisartsenpraktijk als van de jeugdbewegingen in verband met bezorgdheden rond toenemend
drugsgebruik.
Het is een beetje een algemene vraag van in hoeverre is het problematisch naar gezondheid, veiligheid die in gevaar komt. Wat zijn de acties die de gemeente neemt? Ik herinner me dat er vroeger een samenwerking was met Kompas. Rond drugspreventie, hebben we die samenwerking nog? Zijn er andere acties die gebeuren?
We hebben het op twee vlakken bekeken. Dus die brief is onmiddellijk ook besproken in het eerstvolgende overleg met de politie. De politie heeft dus met de schrijvers van de brief contact opgenomen om wat meer informatie en alle vertrouwen te vragen. Of het een algemene opmerking was, of het gekoppeld was aan bepaalde gegevens. Dus daar zijn ze, daar is er contact voor geweest. Het is vooral de bedoeling dat er extra preventief gewerkt wordt. En dan is men in de jeugdraad een vervolg aan het bereiden.
Ja, nu zaterdag is het ook zo dat er in de jeugdraad een... ook vanuit extern ook een preventie gebeurt rondom hier de thematiek van over inderdaad over drugs. Op welke manier, daarmee om te gaan als men daarmee geconfronteerd wordt, als jeugdbewegingen in Fuiven of ook op andere plaatsen toe. Dus dat is voorzien nu zaterdag. We proberen inderdaad daar ook vanuit de jeugdraad zeker en vast daar te kijken op welke manier we dit kunnen bestrijden. Zeker en vast. Het is zelfs ook een vraag vanuit de jeugdraad zelf. Ik wil dat ook nog een keer ondersteunen. De jeugdraad zelf ook wil inderdaad gaan kijken op welke manier kunnen we dan nog veel sterker gaan positioneren om dit echt wel een halt toe te roepen in de gemeente. Dus het is ook wel een duidelijke vraag van hen toe, waar we als bestuur dit maar kunnen ondersteunen en altijd gaan kijken op welke manier we kunnen helpen daarin.
We kennen de specifieke feiten niet en dat moet ook niet, maar... Ik ben ervan overtuigd dat drugs ook niet enkel een probleem van de jeugd is en van jongeren. Dus ik zou wel aanraden om
scheelt ook breder... terecht dat hij stelt.
Zeker, ja, het is algemeen.
Absoluut terecht.
Ja, ja. Okay. En die samenwerking met Kompas, is die er nog? Of?
Nee, het is nu via een andere organisatie dat het doorgaat.
Oké, okay, ja, dank u wel.
Ja. Goed, dan kijk ik in de richting van Sophie.
Ja, mijn vraag was over de ambulance, maar dat is al
ja, wat. Ja, oké. Okay. Goed. En dan Ria.
Ik had een vraag schriftelijk doorgestuurd. Ik ga ze toch nog eens herhalen. Ik had wel al een antwoord gekregen van Schepen Boogaert. Graag had ik vernomen als er reeds enige info is in verband met de spoorweg overwegen. Ik heb vernomen dat er een nieuwe spoorwegbrug gebouwd wordt in de Burgemeesterstraat. Is dit correct? Dat is mij reeds bevestigd dat dat correct is, maar dat er nog geen aanvraag binnengekomen is. Maar ik heb vernomen van de eigenaar van de grond dat ze gevraagd hebben van in juni de grond braak te laten liggen, omdat ze in juni gaan beginnen bouwen aan die brug en dat ze zouden in december volgend jaar die brug onder de spoorweg schuiven. Dus is mijn vraag, wordt er dan rekening gehouden met werken aan de straat? Wordt het budget voorzien om de straat een beetje te verbreden als er daar grote camions gaan moeten doorrijden?
Ik denk dat ik antwoord heb op uw vraag.
Ja.
In eerste instantie had je de vraag rond de spoorweg overwegen en het algemeen toe. Dus er is daar geen bijkomend nieuws over. En de vernieuwing van het viaduct was inderdaad al een hele tijd aangehaald toe. Het was ook nog samen met Jos nog dat ook aangehaald geweest is. Eind 2022, waar men dan een voorstudie heeft gemaakt. Met uiteindelijk de bedoeling om tegen eind dit jaar een bouwvergunning te kunnen aanvragen om dit te kunnen doen. Vandaag is dat nog niet binnengekomen, maar we weten wel dat het de bedoeling is om dit volgend jaar te kunnen uitvoeren. Maar meer of dit weten we ook vandaag nog niet. Het is ook wel zo, hetgene dat we weten, dat is inderdaad, en ik ben ook even aan het kijken nu, het is het beton- en metselwerk die bouwvallig geworden was en dat daarvoor ook renovatie nodig was. Het is de bedoeling om een nieuwe koker onder de spoorlijn te plaatsen en de doorsteek zou men verbreden naar 5 meter en zal 4 meter hoog zijn. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Dat is hetgene wat we vandaag ook weten.
Worden er ook verbredingen voorzien in de straat? Of de straat wordt deze verbeterd? Van nu is dat niet vrij toegankelijk voor zo'n grote camions, denk ik.
Nee, ik denk dat het vandaag niet voorzien is.
Als er andere overwegen gaan sluiten, gaat dat wel moeten voorzien worden. Als iedereen moet door de Burgemeesterstraat rijden die langs deze kant moet zijn, hè?
Het is nog niet voorzien, maar er is ook nog geen aanvraag en dergelijke gebeurd. Dus wij wachten tot dat in orde is en dan gaan die budgetten voorzien worden. Maar dat zal inderdaad maar in de loop van volgend jaar zijn. Als er daar mogelijkheid toe is.
En dat zou kunnen dat dat een manier is om beter uit te kruisen eventueel onder de tunnel. Maar dat wij moeten kijken, een straat zomaar verbreden, dat betekent ook inname van ofwel openbaar domein ofwel van privé. Dus we gaan eerst nog eens ons huiswerk moeten maken om te kijken hoe dat daar zit met de rooilijnen, wat er kan, wat er niet kan, wat er daar in de grond zit. Dus dat zal wel toch nog wel wat studiewerk vragen. Maar als dat noodzakelijk zou blijken, Ria, gaan we daar zeker werk van maken.
Ik denk dat er zeker rekening zal mee gehouden worden.
Ik vermoed, ik voel dat aan mijn ellebogen dat de Klinkerstraat gaat sluiten, niet? Die overweg. En dan ga je inderdaad met een probleem zitten.
Maar goed, ik vermoed dat de spoorwegen toch ook nog een keer met ons heel goed zullen mogen komen spreken.
Ja, maar met me zien aan de duif ook hoe rap dat kan gaan, niet?
Maar goed. Mijn tweede vraag ging over de gracht achter het containerpark. Deze zou eens goed moeten onderhouden worden, want er groeien zelfs bomen in de gracht en struiken in de gracht. Een beetje moeilijk voor goed het water door te laten, denk ik. Er zijn daar hoogstammige bomen, linden, die naast de gracht staan en hagen die ertussen staan. Die bomen zouden toch wel een keer moeten gesnoeid worden. Deze hagen en bomen staan allemaal op eigendom van de gemeente. Dus veronderstel ik dat de gemeente eigenlijk deze ook moet onderhouden. Maar de hagen tussen de bomen worden nu onderhouden door de bewoners van de Leijsafotstraat. En die scheren deze hagen uit naar hun stijl. De ene laag, de andere hoog. De ene dik, de andere dun. Eigenlijk is het een beetje raar, zegt. ja, het is eigenlijk een vuile boel aan het worden. Daar, dat wegeltje achter de Leisa Fortstraat, achter de huizen.
Dat is...
Ik heb dat genoteerd. Ik ga die situatie samen met onze technische dienst bekeken en bekeken wat daar haalbaar en mogelijk is. Het spreekt wel voor zich als het over privégelegenheden gaat. Dat
ja, maar
niet...
dat is wel eigendom van de gemeente.
Ja, oké. Maar dus, we gaan dat zeker bespreken en meenemen. Nu, het is wel zo dat er in de winter sowieso snoeiwerken gepland staan. En naar ik vermoed, neem 80% zeker, zet die zone erbij.
Ja, van deze bomen zijn nog nooit gesnoeid geweest sedert de aanleg. Ja.
Oké, dankjewel.
Nog een puntje. We willen ook eens op zoek gaan naar parkeergelegenheid voor thuisverpleegkundigen. Aan de serviceflats... is er weinig mogelijkheid tot parkeren, zeker als er cursussen doorgaan in de ploeg, is dat de parking reeds voorzet of moeten de thuisverpleegkundigen onder ver parkeren. Het zou misschien ook een mogelijkheid zijn om eens een kaart te voorzien voor zorgparkeren. In de gemeente Kortemark hebben ze dat gelanceerd en dat... gaat eigenlijk over gans de bebouwde kom. Ze kunnen een sticker verkrijgen in het gemeentehuis om aan hun oprit te plaatsen of aan hun garagepoort. Deze plaats is dan beschikbaar voor verpleegkundigen die ook zo'n zorgparkeerkaart hebben. En deze moeten dan hun gsm-nummer op de parkeerkaart schrijven als er toch iemand uit de garage zou moeten... tijdens de tijd dat die zorgkundige of verpleegkundige bezig is met een patiënt, dat ze deze kunnen verwittigen om de auto te verplaatsen. En misschien een idee voor een keer over na te denken in de bebouwde kom, is dat soms wel een keer moeilijk, sommige momenten.
Ja, dat misschien...
En aan de serviceflats, ja, is het misschien een idee om enkele parkeerplaatsen vrij te houden van 7 tot 9. Van anders als er cursussen zijn in de ploeg, begint dan meestal denk ik rond 8:30 of zo, of 8:00. Ik weet het niet juist. En ja, zijn die plaatsen altijd volzet en parkeert er liever iemand daar of dat ze eigenlijk op de grote parking gaan staan. Nee? Ik heb ook gelezen in de Enotullen... dat er een nieuw info...